Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij, ja, wij loven u, o Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen uwer hand, Psalm 75, vers 1. Gemeente, uit Gods woord zal ons worden gelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, het zevende hoofdstuk, vers 1 tot en met 17. Lucas 7, de versen 1 tot en met 17. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk des Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Het 5e gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod, gij zult niet echtbreken. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Lucas 7 van 1 tot 17. Nadat hij nu al zijn woorden volleindigd had ten aanhoren des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zekere hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij hem tot de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstiglijk, zeggende: Hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en hij heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet ver van huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem: Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebbende krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze: ga, en hij gaat. En tot de anderen: kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht: doe dat, en hij doet het. En Jezus dit horende, verwonderde zich over hem. En zich omkerende, zeide tot de scharen die hem volgden: Ik zeg u lieden, ik heb zo groot geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden den kranken dienstknecht gezond. En het geschiedde op de volgende dag, dat hij naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enige geboren zoon zijner moeder was. En zij was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar: Ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide: Jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen. En zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land.
Gemeente, laten we nu zingen uit Psalm 145, vers 2 en 4. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En vers 4, al wat gij brocht zal juichen tot uw eer. Psalm 145, vers 2 en 4. En wij herinneren u aan de extra collecte voor de kerk, die vandaag de hele dag gehouden wordt in de derde rondgang. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, vanmorgen willen we het woord bedienen uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 7, de versen 11 tot en met 17. En we lezen alleen vers 14 en 15 als uitgangspunt. Dus Lucas 7, vers 11 tot en met 17 en dan nu alleen vers 14 en 15. En hij, dat is Jezus, ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei de jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. De levensvorst in Nain. De komst van de levensvorst, vers 11 en 12. Het oog van de levensvorst, vers 13. De macht van de levensvorst, vers 14 en 15, en de eer voor de levensvorst, vers 16 en 17. Dus de levensvorst in Nain. En wie bedoelen we met de levensvorst, jongens en meisjes? Dat is de Heere Jezus Christus. Hij is hier de levensvorst, de vorst, de koning van het leven. En dat laat hij hier zien in Nain, de levensvorst in Nain, de komst van de levensvorst, het oog van de levensvorst, de macht van de levensvorst en de eer voor de levensvorst. En het geschiedde. Gemeente, onze woorden, onze tekstwoorden zijn uit het evangelie van Lucas. En Lucas gaat hier in zijn evangelie een heel groot wonderteken beschrijven. Een wonderteken, zo noemen we het maar. Een wonder is een teken. Eigenlijk een soort signaal van let op. Een wonder. Een wonder, dat is een teken van, ja, van het werk van de Heere Jezus, waarvoor hij op deze aarde is gekomen. En waarvoor is de Heere Jezus nu op de aarde gekomen? Nou, om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, schrijft Lucas ergens in zijn evangelie. Daarvoor is hij gekomen. Hij is gekomen om mensen te bekeren. Hij is gekomen om mensen levend te maken. Want als we bekeerd worden, dan worden we levend gemaakt. Dan worden we van dood levend gemaakt. Van geestelijk dood, geestelijk levend gemaakt. En dat is nodig, die wedergeboorte, die vernieuwing van ons hart. En daarvoor is de Heere Jezus nu gekomen. En dat laat hij nu hier ook zien in het wonderteken in Nain. Hij openbaart zich als de Zoon van God. Als de zoon, de enige geboren zoon van zijn vader, de gezondene van zijn vader, de levensvorst. En bij ieder wonder zien we ook iets hoe de Heere nu werkt in een zondaarshart. En hoe de Heere nu werkt, ook hier zien we de ontferming van de Heere Jezus over zo'n arme, zo'n bedrukte weduwe. En zo ontfermt zich de Heere Jezus nog over het verlorene. God ontfermt zich in Christus en hij maakt doden levend. En gemeente, dat is het wonder wat we vanmorgen overdenken vanuit deze bekende geschiedenis door Lucas beschreven. En ook voor de discipelen is het iets geweest tot opwas in de genade en in de kennis van de Heere en zaligmaker Jezus Christus. Wat ze daar allemaal van gezien hebben, dat weten we niet. Maar in ieder geval ook die wonderen die waren er voordat ze de heerlijkheid van de Heere Jezus zouden zien. En in hem zouden geloven. Want we lezen bij dat eerste wonderteken in Cana, in Galilea, dat hij zijn heerlijkheid heeft geopenbaard. En dat zijn discipelen in hem geloofden. En gemeente, het heeft ook met Pasen te maken. Eigenlijk is dit wonder een voorspel van Pasen. En nu mogen we dit wonder zien als een terugblik na Pasen. Op Pasen is de levensvorst, de Heere Jezus, uit de dood gekomen. En omdat hij uit de dood is opgewekt, daarom worden nu nog mensen opgewekt uit de geestelijke dood. En straks natuurlijk ook aan het einde van de tijd bij de wederkomst, dan worden alle mensen opgewekt en Gods kinderen tot eeuwige heerlijkheid. Maar gemeente, dan is het hier ook zo een terugblik op dat Pasen en wat er nu in die levensvorst te vinden is. En dan gaat die levensvorst de dood ontmoeten in Nain. De levensvorst ontmoet de dood in Nain. Dat is het thema van een preek van de oude dominee M. Blok. Die ook hierover een zeer doorwrochte preek heeft en waarin ook heel veel onderwijs ligt. Ik las hem in de afgelopen week bij de voorbereiding. Die zegt dat ook. De vorst des levens ontmoet de dood in Nain. En hij overwint de dood in Nain. En dan hoop ik dat vanmorgen die vorst des levens, die de dood ontmoet in Schravenpolder, die dood in zondaarsharten gaat overwinnen. Dat er vanmorgen een jongen of een meisje, een jongere of een oudere, ja meerdere mensen, kon het zijn wij allen gemeente, dat we van dood levend werden gemaakt, opdat wij die levensvorst zouden ontmoeten in ons leven, waar er hier van binnen in ons hart van nature niet anders is dan de dood, maar dat die levensvorst ons zou ontmoeten en die dood in ons leven zou overwinnen. Want die levensvorst leeft nu, eeuwig, aan de rechterhand van de Vader, de komst van de levensvorst en het geschieden. En gemeente, we hebben al heel wat van Lucas gehoord in de afgelopen tijd. Dan weten we dat woord geschieden, dat hoort echt bij Lucas. En het geschieden. Het gebeurt dus echt. Het is een feit. Het is allemaal van voren aan naastig, nauwkeurig onderzocht. En Lucas heeft het geschreven. En het geschieden dat hij ging. Want het gaat hier om de levensvorst. Hij ging. De Heere Jezus, de Zoon van God, als de enige geborene van de Vader, de gezondene van de Vader, hij gaat hier een voorbeeld geven. Een heel groot voorbeeld van zijn zaligmakend werk. En hij zet geen stap voor niets op deze aarde. Hij moest eens door Samaria gaan, maar hij moet ook hier door Nain gaan. En dat hij ging. Wanneer? Op de volgende dag. En wat was de vorige dag gebeurd? Nou, dat hebben we net gehoord bij de schriftlezing. De vorige dag is die zieke knecht van die hoofdman over 100 in Capernaum genezen. En dat is een groot wonder. Die zieke knecht die werd genezen, die lag al op zijn sterven. Maar de volgende dag gebeurt er nog een groter wonder. Want hier wordt een jongen, een jongere, die al gestorven is uit de doden, opgewekt. Dus eerst de genezing van een zieke knecht die lag op zijn sterven. Hier de levendmaking van een jongen die is gestorven. We zien een opklimming in de wonderen hier bij Lucas in hoofdstuk 7 en het geschiedde op de volgende dag. De Heere kan niet alleen een zieke genezen en dan van een afstand spreek alleenlijk een woord, maar hij kan zelfs een dode opwekken. Dat hij ging naar de stad, naar een stad genaamd Nain. Nain. Het is een stadje in het zuidoosten van Galilea. Vanaf Capernaum moet het zo een uur of 8 lopen zijn geweest. Het ligt dicht bij de berg Tabor, waar ook Sunem lag. En als we aan Sunem denken, dan denken we aan Elisa. die daar ook in de kracht van de Heere een jongen uit de dood heeft opgewekt, de jongen van de Tsunamitische. En zo zien we dat hier alles samenkomt. Dat de Heere Jezus nu juist in Nain, waar zoveel eeuwen geleden in diezelfde buurt een jongen uit de doden werd opgewekt, dat hij daar dat werk gaat doen, de meerdere van Elisa. En met hem velen van zijn discipelen en een grote schare. Lucas tekent, hè? Lucas schildert. Lucas is de man van het kleine penseeltje. Soms die kleine details die een ander vergeet of een ander, waar een ander niet aan denkt. Daar staat Lucas bij stil onder de leiding van de Heilige Geest en de inspiratie. En het geschiedde ook hier en een grote schare, zijn discipelen. Dat is natuurlijk de kring, de kleine kring van zijn 12 discipelen geweest. Maar we mogen bij discipelen ook denken aan een wat grotere kring van volgelingen die er waren van de Heere Jezus. En een grote schare. Dus je moet het voorstellen, gemeente, heel veel mensen drommen om de Heere Jezus Christus heen. Er is veel volk op de been. Ja, want het gaat met de Heere Jezus eigenlijk op dit moment van wonder naar wonder. En waar wonderen gebeuren, ja, daar willen mensen zijn. Die willen iets zien, die willen iets beleven. Een mensenmenigte. En te midden van die mensenmenigte gaat de Heere Jezus nu zijn wonder doen straks. In het openbaar, dat er velen hier getuigen van mogen zijn. Dat doet de Heere Jezus ook weer op zijn eigen wijze. Als Jairus dochtertje wordt opgewekt uit de doden, dan zijn daar maar weinig mensen bij. Maar hier gebeurt het in de mensenmenigte. Gemeente, Gods werk gaat door, dat zien we hier, en het geschiedde dat hij ging. En er is het zelfs een opklimming in, de ene dag een zieke knecht genezen, en de andere dag een dode jongen opgewekt. En dan krijgt de Heere de eer. En dan gaat de Heere hier op zijn tijd, en dat is ook de beste tijd, dan gaat hij een wonder doen. Wij zouden misschien denken, jongens en meisjes, was de Heere Jezus nu maar iets eerder geweest in Nain. Dan was die jongen nog niet gestorven, dan had hij die jongen ook beter kunnen maken. Maar nee, die jongen die moest sterven en die moest gestorven zijn. En hij moest opgewekt worden uit de dood. Dat wilde de Heere Jezus hier doen en laten zien, opdat jullie ook vandaag zouden horen dat jullie dode hart levend kan worden. En dat jullie dat nieuwe hart kunnen krijgen. Dat dat ook voor jongeren zo is. Want het is hier een jongere die uit de doden wordt opgewekt. En als hij de poort der stad genaakte. Lucas penseelt de ontmoeting bij de poort van de stad. En de poort van de stad is altijd een drukke plaats. Want door die poort, door die ingang moeten de mensen de stad in en de stad weer uit. Dus daar is het altijd druk. Mensen die gaan en mensen die komen. Mensen die elkaar passeren. Een kruispunt. En dan is er iets heel aangrijpends. Zie daar, schrijft Lucas. Zomaar in een enkele trek een dode werd uitgedragen. Een rouwstoet. Die wij ook wel eens tegenkomen, gemeent. En door de straten zien gaan. Een dode daaruit na en uitgedragen. Aangrijpend, altijd weer aangrijpend. Toen, in Nain, en nu als het ook zo is als we een rouwstoet zien. Jongens en meisjes, als je die zwarte auto, die begrafenisauto ziet gaan. En daarachter die mensen ziet rijden of die mensen ziet lopen. Dan weet je, die gaan naar de begraafplaats. Daar wordt iemand, een overledene, begraven. Dat zie je. En dat zie je hier ook in Israël, dat zagen die mensen, zij liepen naar de begraafplaats buiten Nain, want de begraafplaatsen waren altijd buiten de stad. En die jongen is nog niet zo lang geleden gestorven. Bij ons liggen daar een paar dagen tussen het sterven en het begraven worden. Maar dit is dezelfde dag dat die jongen gestorven is. Diezelfde dag moet zo iemand ook begraven worden. Dat moet vanwege het klimaat. Dat moet omdat er toen nog geen mogelijkheden waren zoals wij dat hebben om onze geliefden op te baren. Maar deze jongen die wordt uitgedragen. En dat is heel aangrijpend. Bij de voorbereiding van de stof heb ik daar ook aan gedacht. In de gemeente zijn er ook veel wonden. Mensen die weten wat het is om een geliefde uit te dragen. Ach, wie heeft er geen geliefden die in de nabije omgeving worden gemist? Zo in de loop van de tijd. Hoe vaak moest die gang naar het graf worden gemaakt? Misschien nog maar kort geleden, misschien al langer geleden, maar uiteindelijk, dat maakt niet eens zoveel uit. Het gemis, dat is er, dat blijft er. En dan zien we dat en dan beleven we die begrafenisdag misschien wel iedere dag. Als dat een tere band was, ach, wij weten dan wat het is. Een dode werd uitgedragen, een geliefde. En bijzonder ook diegenen onder ons die weten wat het is om een kind te moeten verliezen. Een jongen, een meisje, kleiner of wat groter, wat ouder. Hier staat het zo ook in een paar woorden, gemeente, die de enige geboren zoon zijner moeder was. En ze was weduwe. En gemeente, in die paar woorden, hè. Daar tekent Lucas nu eigenlijk die hele toestand van die vrouw. Wat een smart. Zij heeft haar enige kind verloren. En ze was een weduwe. Zij kan haar smart ook niet meer delen met haar man. Deze vrouw verloor haar man. En deze vrouw verliest nu haar kind en het is haar enige kind, de enige geboren zoon van zijn moeder. En we moeten denken aan een wat oudere jongen. Als we in vers 14 lezen, een jongeling, ik zeg u, sta op, dan staat er in het Grieks neaniskos, en dat wil toch iets zeggen, een wat oudere jongen. Een jongere. Maar wel de toekomst van die vrouw. Want nu is die vrouw niet alleen haar kind kwijt. Nu is ze eigenlijk ook haar naam kwijt. Want haar naam, de naam van haar man, gaat uitsterven. Want nu is haar zoon ook gestorven. Nu is haar geslacht uitgestorven. En ze verliest eigenlijk ook haar leven. Want wie moet haar nu voor haar zorgen? Haar man, die de kostwinner was, is weggevallen, maar ze had gelukkig haar zoon nog. En daarin had ze toch ook een bepaalde toekomst, maar dat is ze nu ook verloren. Wat een zorg, wat een verdriet. En ze was een weduwe en een grote schare van de stad was met haar. Er zijn veel mensen die meeleven en zo naderen die twee stoeten elkaar. Zie je het gebeuren? De stoet van de dood gaat Nain uit. En de stoet van het leven komt Nain binnen. De stoet van de levensvorst ontmoet de stoet van de koning der verschrikking. De koning der verschrikking, de dood. Hij wordt uitgedragen uit de stad. En gemeente, dat is een hele aangrijpende gedachte. Die jongen die wordt uit het land der levenden weggenomen en nu ook uitgedragen. Wij zijn samen nog in het land van de levenden. Maar als iemand sterft, dan gaat hij uit het land van die levenden weg. Hoe komt dat? Hoe komt dat, geliefde gemeente, dat wij moeten sterven? omdat we gezondigd hebben tegen God in het paradijs. Toen is er een scheiding gekomen, die geestelijke dood. De scheiding van Gods gunst en van zijn gemeenschap. En daardoor is er nu ook die tijdelijke dood gekomen. Onze ziel zal van ons lichaam gaan scheiden. Dat is het loon op de zonde. Het loon op de zonde is de dood. Let nog eens op hoe Lucas het schrijft. Hij werd uitgedragen. Dat is de passieve, de lijdende vorm. Zo zullen wij ook eenmaal worden uitgedragen. Wij zullen eens dit leven gaan verlaten. Hoe sterk we ook zijn. Wat we misschien ook denken, hè, te kunnen en te presteren. Maar de dood ontgaat ons niet. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En wie redt zijn ziel van het graf? En dan gaat het niet alleen vanmorgen over oude mensen. Want dan denken we misschien aan hele oude mensen. Die oud zijn, die gebrekkig zijn. En ja, die zullen wel gaan sterven. Iemand die 80 is, die 90 is. Ja. Maar hoor je het, jongeren? Het gaat hier in Lucas 7 over een jongere. Die wordt uitgedragen. Oude mensen moeten sterven. Maar jonge mensen kunnen ook sterven. Ook een jongere kan worden uitgedragen. En dat zie je toch als die begrafenis toe door de straat gaat. Dat wij allen moeten sterven. Als die doodsklok luidt, gaat de klok luiden. En dan hoor je het, oh, daar is een begrafenis. En ik denk wel eens in Schravenpolder, het hele dorp hoort het. Want als hier de klok van de Elimkerk stopt, dan gaat de klok van de hervormde kerk nog door. En die gaat ook beginnen te luiden. Het hele dorp hoort het. Van west naar oost, dat er iemand uitgedragen wordt, als het iemand is, ook vanuit onze gemeente. Dan wordt die doodsklok geluid. Zegt die klok ons nog wat? Of is het zoals ik in die preek van dominee Blok en Blok las, die doodsklok zegt ons weinig meer. Dat we zomaar weer verder leven, oh ja, een begrafenis. We krijgen er allen mee te maken. En gemeente, we hebben er ook allen mee te maken. En ieder weet, ik heb het al gezegd, van gemis. Wat een tranendal is deze wereld, zegt Matthew Henry. Welk een Bochum. Een plaats van wenen. Bochum, daar weende het volk. En zo is deze wereld een Bochum geworden. Wat wordt er geweend door weduwen, door weduwnaren. Door mensen die geliefden moesten verliezen. Groot als er dan meeleven is en meedragen is. En gelukkig, dat mag er ook zijn. Dat mocht er hier zijn en dat mag er ook onder ons nog wel zijn. Laat dat ook niet verslappen. Hè? Vraag daar ook elkaar nog eens na. Ook alvast is het vele jaren geleden. Ook een gemis, een verdriet. Probeer het onder woorden te brengen. Probeer het ook met hem of haar te bespreken die dat verlies heeft moeten ervaren. Want ook na vele jaren is het goed dat daar dan toch soms ook weer over gesproken kan worden. Want dat is iets wat een leven lang meegaat. En dan komt die levensvorst naar de stad. En die levensvorst die ontmoet de dood. Het leven ontmoet de dood daarbij na in. En hij gaat de dood overwinnen en het leven geven. Een voorbeeld eigenlijk van Pasen. Een beeld van het geestelijk leven, zegt Calvijn, dat hij ons hergeeft. We gaan naar het tweede punt. Het oog van de levensvorst. En de Heere haar ziende, het oog van de levensvorst. En de Heere, er staat de Kurios, haar ziende. Dat is heel opmerkelijk voor de eerste keer in het Lucas-evangelie, hier in vers 13. wordt de Heere Jezus de Heere genoemd. De Heere. Kyrios, voor het eerst deze naam in de geschiedschrijving van Lucas. De Heere Jezus gaat tonen dat hij de Heere is. De Meester. De Zoon van God. De overwinnaar op de dood. De levensvorst. De overste van de koningen der aarde. En hij ziet haar. Zo heel persoonlijk en de Heere, de Kyrios, haar ziende. Hij merkt het op. Hij doorgrondt. Hij weet. Hij ziet. Hij peilt. Dat goddelijke zien. De Heere ziet ons ook vanmorgen. Hij weet van ieder mens alles. Hij ziet van ieder mens alles. En hier is dat een bron van troost. Want er staat er, en de Heere haar, deze vrouw ziende. En hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Maar tegelijkertijd ziet hij van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Hij ziet. En gemeente, dat geeft ook reden om bij deze tekst te zeggen. Dat je nu alle zorgen, ook de dagelijkse levenszorgen, hem mag voorleggen. En bij hem mag uitstorten. Ook de zorgen van het tijdelijk leven. En bijzonder zou ik het ook willen zeggen vanmorgen tot de weduwen. Er staat in Jeremia 49 vers 11. En laat uw weduwen op mij vertrouwen. En dan weet ik wel, gemeente, in Israël hadden die weduwen een bijzondere ondergeschikte positie. Dat waren eigenlijk hulpeloze vrouwen geworden. Dat lag natuurlijk anders dan bij ons, maatschappelijk en sociaal gezien. Maar de Heere heeft wel ook nu zijn bijzonder oog op de weduwen. En laten we de weduwnaren er maar bij nemen. Laat ze op mij vertrouwen. De Heere is de man van de wil zijn, de man van de weduwe. Hij wil ook zijn de helper van de weduwnaren. Laat ze op mij vertrouwen. En gemeente, met alle zorgen van het tijdelijk leven, laten we dan vooral toch niet vergeten die grootste zorg, dat ik van dood levend gemaakt moet worden, maar dat dat nu ook kan. En hij werd met innerlijke ontferming over haar bewogen. Uit dat ontfermende oog van de levensvorst blijkt zijn ontfermend hart. Dat is eenzijdige liefde. Hij ziet haar. Hij, de Kyrios, ziet haar. Die vrouw vraagt daar niet eens om. Die ontferming die komt uit de Heere zelf voort. En die ontferming die is altijd gericht op ellendigen. Het is goddelijke liefde, zuivere liefde. Het is alleen de goedheid van zijn natuur, zegt Matthew Henry. En daarom ook een ontfermend woord. Een ontfermend hart en een ontfermend woord. En zeide tot haar, ween niet. Een gebod, gemeente. Hoe kan de Heere Jezus dat nu zeggen? Ween niet, jongens en meisjes. Dat is toch eigenlijk onbegrijpelijk. Natuurlijk huilt die vrouw. Want ze is haar man niet alleen kwijt, maar ze is nu ook haar enige jongen nog kwijt. En ze gaat haar enige kind nu begraven. Is het dan een wonder dat deze vrouw huilt, dat ze weent? En nu zegt de Heere Jezus, ween niet. Maar dat zegt de Heere, de Kyrios, ween niet. Natuurlijk is het niet zo dat de Heere Jezus bedoelt, je mag niet over je gestorven geliefden wenen. Maar hij wil nu juist de oorzaak van dat wenen, van dat huilen. En dat is de dood van deze jongen. En daardoor ook natuurlijk de oorzaak van de dood, de zonde, die wil hij wegnemen. En daarom zegt de Heere Jezus, ween niet, want ik ben de levensvorst. Ik ga de dood overwinnen. Ik ga je tranen afwissen, vrouw. Ik ga de oorzaak van je tranen wegnemen. In plaats van droefheid zal ik blijdschap geven. In plaats van de dood zal ik het leven geven aan je jongen. Dat bedoelt de Heere Jezus met wee niet. Dan gaat de Heere Jezus komen en zien en zeggen. De Heere, de Kurios, die het hart van de Vader verbindt aan het hart van zijn volk. Dat is het werk van de Heere, van de Kurios. Hij is de middelaar. Hij gaat het hart van de Vader verbinden aan het hart van Gods volk, zijn middelaarswoord. Hij wil hier de oorzaak van dat wenen, de zonde wegnemen. Want de oorzaak van alle zonde, van alle wonden zijn toch immers de zonden. De zonden zijn de oorzaak van alle wonden. We zeggen wel eens, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Waren er geen zonden, hadden we niet gezondigd in het paradijs, gemeente, dan hadden we al die dingen niet mee te maken die wij nu moeten meemaken. Van ziekte en van sterven en van verdriet en van ellende. Maar nu is hier die levensvorst, die getrouwe hoge priester, die zo volkomen getrouw is in de dingen die bij God te doen zijn om de zonden van het volk te verzoenen. Maar hij is ook de medelijdende hoge priester die in alles zijn volk te hulp kan komen. Zie hem daar gaan, de levensvorst. Hij ontmoet de dood in Nain. Maar hij gaat die dood ook overwinnen in Nain. Waar die baar met die gestorven jongen gaat naar het graf. Waar je zou zeggen, dat is nu allemaal verloren. Dat is nu alleen maar de dood. Nee, daar komt de Heere. Daar komt de levensvorst. En hij zegt, wee niet. En zo, gemeente, houdt hij hier de weduwe staande. We gaan ervan zingen. Psalm 146, vers 7. Het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Weeuw en wees in twist gedingen en in kommer staande houdt. Maar zijn arm der vromen hoop stuit de bozen in hun loop. Psalm 146, vers 7. Levensvorst in Nain. De komst van de levensvorst. Het oog van de levensvorst. Maar nu ook de macht van de levensvorst. En hij, vers 14. En hij ging toe en raakte de baar aan. Gemeente. Dat is het eerste. En hij ging toe. Hij gaat er naartoe, de levensvorst. Hij nadert tot de dood. Hij is de eerste. Hij treedt als een held naar die baar. Hij ging toe. Want hij is de almachtige zoon van God. En hij zal het straks laten zien, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hij gaat voor de dood niet opzij. Hij gaat toe. De dood gaat voor niemand opzij. Gemeente, we zijn allemaal gestoken door de angel, de prikkel van de dood. Dat is de zonde. En omdat we gestoken zijn door de angel van de zonde, sterven we. 1 Korinthe 15. Geestelijk dood. We hebben gezondigd en we zijn van God gescheiden, gemeente. Ontzettend. En de tijdelijke dood, we gaan sterven, onze ziel en ons lichaam. Wij moeten allen sterven. De dood gaat voor niemand opzij. Maar Christus gaat voor de dood niet opzij. Hij nadert daar tot de doden. Zoals hij straks ook zal naderen tot de dood op Goede Vrijdag. En het zal zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan gaat hij niet alleen tot de dood, maar dan gaat hij ook in de dood. Zie hem daar gaan, die levensvorst. En hij weet wat hem wacht straks. Maar hij gaat naar die baar toe. En dan staat er, en hij raakte die baar aan. En gemeente, ik denk dat die mensen vol ontzetting hebben gekeken. Wat doet die man nu? Hij raakte de baar aan. Gemeente, dat mocht niet in Israël, dan werd je onrein. Numeri 19, vers 11, wie een dode of een dood lichaam van een mens aanroet, die zal 7 dagen onrein zijn. Maar nu wil de Heere Jezus hier zich zo diep vernederen, de Heere, de Kyrios, door die baar aan te raken. En aan zo'n baar moeten we denken aan een soort, ja, open kist waarin de dode te zien was. En hij raakt die baar aan. De bron van het leven raakt de baar van de dood aan. En gemeente, dat is ook zo koninklijk. Want als dan de Heere Jezus zijn hand op die baar legt, waar die gestorven jongere op ligt, dan zegt hij eigenlijk, deze jongen is van mij. Deze gestorven jongen is van mij. En dan is er ook iets van dat borgtochtelijke aanraken. Want die doden, die mocht je niet aanraken en iets van die doden, nummer 19, wat ik net zei. Maar als nu de levensvorst die baar aanraakt, dan wordt die levensvorst, de Heere Jezus, echt niet onrein. Integendeel, dan neemt hij de onreinheid van de zonde en de onreinheid van de dood op zich, zonder zelf onrein te worden. Hij is de middelaar. Gemeente, wij zijn nu allemaal geestelijk doden vanuit onszelf. En dat maakt ons onrein voor God. En hebben we dat nu al beleefd en beweend, gemeente? Dat we nu zo onrein zijn voor God en dat we nu allemaal van die dode zondaren zijn. Maar dat er nu een middelaar komt hier bij die baar in Naïn, die als het ware nu alle zonde en alle nood, maar ook alle dood op zich wil nemen. En die nu van dood levend wil maken. En die straks ook naar het graf zal gaan. Om dat nu allemaal te gaan doen. En dan straks ook in dat graf geen verderving zal zien. En de dragers nu stonden stil. Ja, die dragers die moeten stilstaan, gemeente. De dood staat nooit stil voor het leven. Gaat altijd maar door, rusteloos, de een na de ander, wij vliegen daarheen. Daar sta je toch wel bij stil. Ook jullie jongens, meisjes, ook jullie jongeren, je staat toch wel stil, sta eens stil bij de dood, bij je levenseinde. Rondom ons, ook in de gemeente, klinken roepstemmen. Ongelukken, zo de laatste weken. Dan hoor je daarvan. Mensen die soms wonderlijk zijn gespaard gebleven, ook jongeren. En dan moeten we er toch bij denken, bij nadenken, ja, maar ons levenseinde komt wel een keer. En hier staat, de dragers nu stonden stil. Trouwens, nog even tussendoor. Als je zo'n begrafenisstoet tegenkomt, wat doe je dan? Dan moet je ook maar stilstaan. Ik zie dat wel vaak, gelukkig ook hier in het dorp, als dan de begrafenisstoet komt, dat mensen netjes even wachten in de auto, of even afstappen van de fiets, of even blijven stilstaan aan de kant van de weg. Zo hoort het. Wacht maar even totdat die stoet voorbij is. En denk dan bij het zien van zo'n stoet. Zo zullen nu ook eens mensen achter mij aanlopen. Daar mogen we best even bij stilstaan in onze drukke tijd waarin alles vlug moet. Nee, blijf maar even stilstaan bij zo'n stoet. En hier moeten die mensen stilstaan. Bij ons gaat de begrafenisstoet natuurlijk ook voor. Dan moeten die mensen voorgaan. Die moeten hun werk kunnen doen. Die moeten naar het graf toe. Maar hier staan die dragers stil. Want nu moeten ze hier stilstaan. Die dragers van de dood, die moeten stilstaan voor de koning van het leven. En op Pasen zal deze koning van het leven die levensvorst zeggen, tot hiertoe en niet verder. En dan zal hij opstaan uit het graf. En hij zeide, en gemeente, nu komt het machtswoord, het bevel, jongeling, ik zeg u, sta op. Hij spreekt die doden aan, persoonlijk als de levensvorst, ik zeg u. En hij staat boven die baar. Alles is onmogelijk. Maar hij zegt het, ik zeg u, sta op. Letterlijk staat er in het Grieks, word opgewekt. Door dit mijn woord. Zo heeft hij dat ook gezegd tegen dat dochtertje van Jairus. En gemeente, nu zijn we allemaal dood door de misdaden en de zonden. En nu moet dat woord van de levensvorst komen. En ik hoop dat het vanmorgen in de Elimkerk mag klinken en ook thuis bij het meeluisteren, dat machtswoord van de Zoon van God. En die dat woord en de uren komt en is nu, dat de doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. En wie die stem gehoord heeft, die zal leven. Dat God met zijn woord in jouw hart komt, jongeling, jongen, meisje. Man, vrouw, ik zeg u, sta op. Dat de Heere een woord uit de preek gebruikt om je op te wekken uit de doden en je aan de Heere te verbinden. Dat is het werk van de levensvorst. En gemeente, dat is mogelijk voor u. Dat is mogelijk voor jou. Want dat machtswoord door woord en geest gaat nog voort. En daarom moeten we preken, gemeente. En daarom blijven we preken. Want we moeten preken tot dorre doodsbeenderen, zoals Ezechiël in dat gezicht. Dorre doodsbeenderen. Hoe kunnen die ooit levend worden? Maar ga heen en profeteer. En dan zal de Heere zelf het werk doen. Dan is er geen verwachting van ons, gemeente. Er is geen verwachting van ons, vanuit onszelf. Maar omdat de Heere nu bevolen heeft, predik het woord. En door dat woord wil ik zondaren opwekken tot een nieuw leven. Daarom klinkt dat woord van morgen, heden, ook nu nog in de Elimkerk. En op alle plaatsen waar de Heere dat woord stuurt in deze wereld. En dan zullen doden horen de stem van de Zonen Gods. Niet omdat de dominee dat doet, of die evangelist dat doet, of die ouderling dat doet, of die student dat doet. Nee, maar omdat de Heere meekomt in dat woord. wat hij wil dat er gepredikt zal worden en dat er mensen geestelijk levend worden. En daarom geen verwachting van ons, maar wel verwachting van hem, die grote levensvorst. En de dode zat overeind. Wat een woorden. Die dode, hij was al gestorven. Alle leven was uit hem weg. En nu zat de dode overeind. Hij zat overeind. En dat overeind zitten, dat is eigenlijk een medische term. Dan is echt de arts Lucas weer aan het schrijven. Anakatizo, dat is eigenlijk een medische term. Ga eens rechtop zitten. En de dode zat overeind. Lucas die heeft het als het ware met zijn dokters oog bekeken. En die dode die ging overeind zitten. Dat staat ook in Handelingen 9 als Tabitha uit de doden wordt opgewekt. Datzelfde woord. Ze gaat ook overeind zitten en begon te spreken. Als die dood verandert in leven, begint die jongen ook gelijk te spreken. Gemeente, zo gaat het toch ook als de Heere een dode zondaar gaat levend maken. Als zo een dode levend wordt, dan komen er ook de levenstekenen. En dat gaat in een punt van de tijd. Als de Heere dan iemand gaat opwekken uit de doden, dan krijg je andere gedachten. En dan ga je over andere dingen praten. En dan ga je ook andere dingen doen. Dan wordt je hele leven zo anders op de Heere gericht. En hij gaf hem aan zijn moeder. Dan krijgt die moeder haar zoon weer terug. Dat is toch niet te bevatten. Deze weduwe. Haar enige geboren zoon naar het graf. Maar nu krijgt ze haar zoon weer terug. En hij gaf hem aan zijn moeder. Dat is nu die levensvorst. Die herstelt alles. Die maakt het weer goed. Die brengt het weer in de oorspronkelijke staat terug. Ze krijgt alles weer terug. Haar kind weer terug. En haar naam, hè, die uitgestorven was. En haar leven en haar levensonderhoud. Het lijkt hier, ja, eigenlijk nog weer een beetje op Elia. Toch? Daarnet zei ik Elisa. Hij heeft een jongen uit de doden opgewekt daar in Sunem. Maar Elia, hè, de voorloper zou je zeggen van Elisa. Hè, de voorganger van Elisa. Die heeft ook een jongen opgewekt. Van die weduwe in Zarfat. We hebben daar al een keer over gehoord. En dat was ook bij de poort, hè, waar hij die vrouw ontmoette. En later na de opwekking lezen we dat hij hem teruggaf aan zijn moeder. En dan moest Elia roepen om de macht, hè, van God, om die jongen op te wekken natuurlijk. Want Elia was maar een gewoon mens, van gelijke bewegingen als wij. Maar, Christus, die doet het met een woord. Jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. Dan doet de Heere Jezus, de levensvorst, alles. Hij komt, hij ziet, hij nadert, hij raakt aan, hij wekt op, hij geeft terug aan zijn moeder. Hij kwam, hij zag, hij overwon. Dat is een gezegde van Julius Caesar. In een slag, die Romeinse veldheer, die zei, ik kwam, ik zag, ik overwon. Het ging allemaal snel. Maar van die levensvorst mag je ook zeggen, hij kwam, hij zag, hij overwon. En dan maakte hij het allemaal weer goed. Alles wat kwijt was, dan geeft die levensvorst weer terug. Wat een trek voor het geestelijk leven ligt hierin. Alles wat je kwijt bent, dat krijg je in die levensvorst terug. Dan ligt achter het verlies de winst. Alles verloren, alles terug. Ja, dan geeft hij God tot ons deel. En dat is alles. En dan is ook de eer voor de levensvorst, hè? Want kijk nu eens in onze laatste punt in vers 16 en 17. En vrees beving hen allen. Vrees, eerbied, ontzag, zo onder de indruk allen, de discipelen en die grote schade van mensen, die zijn diep onder de indruk en ze verheerlijkten God, zeggende. Ze geven God de eer. En ze zeggen, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. Een groot profeet. De verklaarders zeggen, ze zullen gedacht hebben aan Elia en Elisa. Want dat is bekend onder het volk, wat die profeten hebben gedaan. Zelfs doden opgewekt. Een groot profeet. Dat geeft hen als het ware moed en hoop en verwachting. En God heeft zijn volk bezocht. Dat heeft Zacharias al gezongen, hè? Lucas 1. En heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht zijn volk. Daar schemert hier iets van door. Een groot profeet die verlost. God heeft zijn volk bezocht. Hebben de discipelen het doorzien? Is er iets in hun leven vandoor gekomen? Een groot profeet. Hoeveel ze van die profeet hebben gezien, we weten het niet. Maar ze verheerlijkten God. Maar bij velen is het even een indruk geweest. En toen werd het weer stil. Want het geloof van het volk was zeer verward, zegt Calvijn. Zeer verward. En dan moeten we ons maar onderzoeken. We kunnen oppervlakkig met onze mond God verheerlijken. En zelf in het middelpunt staan, blijven staan. Omdat we niet weten wie God en wie Christus is. Dus je mond vol hebben over een grote profeet, over Jezus. Maar hem uiteindelijk niet kennen met je hart. Maar als het nu geestelijke verheerlijking mag zijn, dan komt God in het middelpunt. Dan komt die levensvorst in het middelpunt. Dan komt dat lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, die komt dan in het middelpunt. En dan is het hier alles maar ten dele. En voor die discipelen was er dan een opwas nodig in de genade. En in de kennis van die Heere en Zaligmaker, Jezus Christus, wien te kennen het eeuwige leven is. Maar dan is dat toch een voorsmaak en een voorproef van de eer uws rijk, zo groot, zo hoog verheven, voor aller oor straks de hoogste roem te geven. En ze verheerlijkte God. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. Bericht wordt wijd verbreid door het gehele Joodse land en daarbuiten. En weet je voor wie het tot troost is geworden? Lees Lucas 7 nog maar even verder. Voor Johannes in de gevangenis, de doper. Die het niet meer weet. Lees het maar, de vraag van Johannes de doper, het stukje hierna. En als die man dan op de zeef van Satan ligt, dan zegt de Heere Jezus, hij gaat dat nu maar vertellen aan Johannes en boodschappen. Dat de blinden zienden worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd, de doven horen en de doden opgewekt. Gaat maar vertellen. Tegen die bedrukte in de gevangenis. Ik ben de levensvorst. En dat het dan zo vanmorgen voor een verdrukt en een bedrukt volk eens een hoopgevende boodschap zou zijn. Dat misschien ook in de gevangenis zit en geestelijk nergens meer bij kan. En zo dood, zo dood, zo dood hier van binnen. Maar hij is de levensvorst. En ga heen en boodschapt het nu Johannes, maar in die gevangenis. De doden worden zelfs opgewekt. Hem is gegeven alle macht. In hemel en op aarde, geliefde gemeente, we krijgen een ernstige roepstem vanmorgen. Allemaal vanuit de preek mee. U en jij en ik. De dood is de koning der verschrikking en niemand gaat die koning niet tegenkomen. We zijn allemaal de dood onderworpen. Maar ik heb ook een boodschap, een krachtige roepstem is er ten leven. Want dan staat er toch dat de doden zullen horen de stem van die levende Zoon van God. Gemeente, ik ga eindigen met een paar dichtregels van Jacobus Revius, de bekende predikant, dichter uit Deventer, uit de 16e, 17e eeuw, die ook voor de Statenvertaling van grote betekenis is geweest, Jacobus Revius. Drie doden hebt gij, Heer, verwekken tot het leven. De zoon der weduwe zijn krachten weergegeven. Jairus dochtertje. En ook Lazarus daarbij. Ach, heiland, laat het toe dat ik de vierde zij. Amen. Heren, zouden wij nu die vierde mogen zijn? Die jongen in Nain, Jairus dochtertje en Lazarus. Dat waren drie doden die tot het leven kwamen door de heiland, door Jezus Christus. Heren, mag ik die vierde dan zijn? Mag ik ook opgewekt worden? Mag ik leven tot uw eer? Heren, mogen we het allemaal zijn, want we kunnen toch zonder die levendmaking niet. En mag het een boodschap zijn van troost, ook in de gevangenis. De doden worden opgewekt door die levensvorst. Om nu die heiland te mogen zoeken, zo vol van barmhartigheid, en te mogen leven. Heren, gedenk ons dan. In het overige ook van de dag helpt u ook vanmiddag onze ambtsbroeder in de leesdienst, ons in de klassesgemeente. En ook vanavond weer, als uw woord uitgedragen wordt, ook in de catechismespreek. Geef een en andermaal, heren, ook aan deze plaats wat nodig is en op alle plaatsen van uw heerschappij. En hoor ons zo en verhoor ons. Om die grote levensvorst die de dood ontmoette en die de dood overwon. Uit genade. Amen. Psalm 118, vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Hou door haar kracht Gods volk in stand. 118, vers 8. Thank you. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.